Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
Dit is een BNR podcast.
Dit is de Top van Nederland. Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met een leider van nu. Ik ben Thomas van Zijl en vandaag praat ik met Marlies van Weijen, algemeen directeur van Weijen Verf. De verfproducent kan voor 99% fossielvrije verf maken. Wanneer maakt het bedrijf de stap naar de 100? Om maar eens en voor altijd duidelijkheid te scheppen, want wij raakten hier afgelopen vrijdag op de redactie in een discussie verzeild over verven of schilderen met een soort patatfrietachtige proportie. Hebben we het hier over schilderen of verven?
En we hebben het over schilderen.
Kijk, dan ga ik dat proberen een half uur in ieder geval goed te zeggen. Er is op de markt voor verf nogal veel veranderd. Hè. De financiële crisis leidde tot een krimp. Daarna kwam natuurlijk corona. Klopt het dat ik een piek mag verwachten?
Nou, dat verwachtte ik niet in eerste instantie. Toen COVID uitbrak, toen dacht ik, oh my god, wat gaat er gebeuren? Maar inderdaad, tot onze grote verbazing ging heel Nederland aan de kwast, om het maar zo te zeggen. Dus de professionele schilder die kon zijn werk blijven doen. En ja, de consument die kon niet zoveel, dus die is ook gaan schilderen. Dus het ging inderdaad opeens anders dan waar we bang voor waren. Het volume nam toe.
En dat kon je ook prima verwerken? Of werd het op een zeker moment nog spannend?
Petje af voor mijn productieteam. Want die hebben het echt fantastisch gedaan. En die konden dat allemaal aan. We hebben ons helemaal gericht op wat er wel en niet mocht. En we hebben uiteindelijk alles de deur uit kunnen krijgen, zeg maar.
En hoe lang houdt dat dan aan? Want op een zeker moment dan hebben mensen hun klusje ook weer gedaan. Ziet het er allemaal picobello uit.
Ja.
En dan de realiteit van alle dag.
Ja, dan wordt het inmiddels inderdaad 2022, 2023. En dan zie je eigenlijk wel weer dat het een beetje... Nou ja, een beetje dat het weer teruggaat naar hoe het was voor COVID. Ja,
en naar hoe het was, dat is niet per se goed, maar ook niet per se slecht.
Nee, maar je ziet dat de piek eruit is. Weet je, het volume zakt weer wat meer naar zoals het daarvoor was. De mensen gaan hele leuke andere dingen doen. Als je schutting geschilderd hebt, dan wacht je natuurlijk een paar jaar voordat je dat weer gaat doen.
Maar het dilemma, en daar zul je toch vaker over hebben nagedacht, is natuurlijk hoe beter jouw verf, hoe langer die blijft zitten en hoe minder verkoop er nodig is.
Ja, dat klopt. En die vraag wordt mij wel vaker gesteld. Even voor jouw beeld. Ik denk als je ergens in de jaren 2000 kijkt, dan had je met een goede verf voor buiten, had je om de 6 jaar, moest je zeg maar aan onderhoud doen, 5, 6 jaar. Tegenwoordig bij ons is dat 12 jaar. En dat is inderdaad dan wel een halvering van je volume. En je ziet ook in onze branche van de VVF, de Vereniging voor Verf- en Drukinktfabrikanten, dat je de afgelopen 10, 15 jaar een enorme daling in het volume van verf ziet. En dat zit hem voor een groot deel ook omdat je betere verven hebt die langer meegaan.
Dat is een nuchtere constatering waar je als directeur van een bedrijf dat nu helemaal verf verkoopt wel iets mee moet natuurlijk.
Ja.
Wat moet je ermee?
Nou ja, je moet. Ik omarm dat in ieder geval. Ik vind voor ons bedrijf is verduurzaming van onze bedrijven, onze producten, maar ook van de wereld hartstikke belangrijk. Dus wij omarmen aan de ene kant het feit dat je langer met je spullen doet. Dat proberen we met meer dingen natuurlijk die we kopen. En aan de andere kant als ondernemer, ik heb een familiebedrijf, we zitten in de 4e generatie. Ik wil dolgraag door naar die 5e. Dat je dus naar nieuwe manieren zoekt voor je bedrijf om die continuïteit naar de toekomst toe vast te kunnen houden.
Noem
dus je
wat,
gaat andere dingen doen.
Het moet dus niet alleen maar komen van de verkoop.
Nee, niet alleen maar. En even als je al naar de verkoop kijkt, je moet ook mee met de toekomstige verkoop. Natuurlijk, welke producten worden er in de toekomst gevraagd? Maar wij zijn breder dan alleen maar verf. Wij verkopen en maken ook kleurpasta's en die verkopen we ook. Wij zijn gedoken in de wereld van UV-lakken.
Verkoop je dat ook aan mij? Want ik ken geen kleurpasta's. Wat doe je ermee?
Ja, als je, stel je staat in de winkel.
Ja,
en je wil
een potentiële klant.
Ja, en je loopt de winkel binnen. En je vraagt uiteraard een potje wijzenol. Dan heb je een speciale kleur in je hoofd en die laat je daar mengen. Nou, die mengkleuren, zeg maar, die worden gemaakt door een basisverf. Daar zitten alle eigenschappen van de verf in. Aan te vullen met kleurpasta's in zo'n machine. Nou, en het kleurrecept, dat doseert dus de kleurdruppels van de pasta, kleurpasta in de verf. Dat ga je schudden en dan heb jij boerengroen of whatever wat je mee naar huis neemt.
En kan dat alleen bij jullie eigen merk, dus Wijzenol? Of zou je ook kunnen zeggen, nou, we maken kleurpasta's, maar daar kun je ook net zo goed dan verf mee mengen.
Van een ander.
Dan helaas een ander.
Ja, nee, dat kan. Er zijn meerdere aanbieders in de wereld, hoor, van kleurpasta's. Wij hebben dat zelf voor onze eigen producten ontwikkeld. Maar we hebben wereldwijd ook klanten die zeggen, dat systeem van jullie, dat bevalt ons uitstekend. Wij gaan kleurpasta's bij jullie kopen. Oh.
Ja. Maar staat de omzet, staat die onder druk vanwege die toch inherent wat krimpende markt, omdat verf nu helemaal langer meegaat of niet?
Ja, volume staat onder druk en dus ook omzet onder druk. Dus zoek je andere manieren voor je bedrijf om een gezond bedrijf te houden.
Hoe lang is dat al duidelijk? Als je zegt in 2000, dan zijn we toch al bijna een kwart eeuw geleden, ging verf 6 jaar mee, nu is het verdubbeld.
12,
dat gaat natuurlijk ook niet van de een op de andere dag zo. Dus hier ben je al heel lang mee bezig, denk ik.
Ja, er zit ook ontwikkelingstraject zit erachter. Daar zijn we lang mee bezig. De meeste producten die hebben wel wat langere ontwikkeling voordat ze de markt zien, hoor. Onze UV-coatings, daar zijn we ook een jaar of 6, 7 mee bezig geweest.
Ben je wel eens ergens 6, 7 jaar mee bezig en ziet het dan helemaal de markt niet omdat het mislukt? Kun je dat veroorloven?
Ik noem dat gecalculeerde risico's. Wij hebben bijvoorbeeld in Groningen hebben wij een paar jaar geleden hebben wij een innovatie-BV opgericht. Die heet Weido BV. En daar werken we samen met... die zit op de campus trouwens van de Universiteit van Groningen. Daar werken wij samen met kennisinstellingen, maar ook met andere bedrijven. En daar proberen we dingen uit. En inderdaad, als je dus dingen uitprobeert, dan gaan er dingen ook wel eens mis. Of je denkt, we stoppen met de ontwikkeling en we gaan door met wat anders. Maar je hebt altijd wel meerdere trajecten.
Nou, dat innoveren lijkt me namelijk ingewikkeld op het moment dat je denkt, ja, volume staat onder druk. Ik moet toch wel ook vechten voor mijn bestaan. Zo erg is het natuurlijk helemaal niet. Maar ik kan me voorstellen dat als het niet met bakken binnenkomt, dat het ook moeilijker is om het er met bakken uit te laten gaan in de vorm van innovatietrajecten.
Ja, maar dan ga je dus bepalen, wat ben ik bereid om te missen aan geld? Of te missen, nee, dat is een fout woord. Wat ben ik bereid om te investeren in die ontwikkelingen van de toekomst? Ervan uitgaande dat er in ieder geval 1, 2, 3 zaken weer lukken die je weer kan toevoegen aan je assortiment. Maar dat is een bedrijfskeuze. Ja.
Hoe afhankelijk ben je van zaken waar je geen invloed op hebt? Ik noem maar iets. Een ambitieuze minister die verantwoordelijk is voor volkshuisvesting. Die zegt bouwen. 900.000 woningen voor 2030. En inmiddels toch door meerdere partijen voorspeld een bouwdip die eraan zit te komen.
Ja.
Noem maar iets.
Ja, nou ja, dat weten we dan. Een bouwdip, dat betekent minder huizen, minder verhuizingen. En minder verhuizingen betekent minder schilderbeurten. Ik wil iedereen die verhuist gaat vaak zijn huis voorzien van een nieuwe likverf. En nieuwbouw, ja, dat betekent ook voor de timmerindustrie waar wij aan leveren, dat we dus dat er minder kozijnen te schilderen zijn. Dus het heeft invloed op de hele keten daarachter. Daarbij zijn wij laatcyclisch. Dus als er andere dingen wat minder worden, dan merken wij het wat later. Dus daar ben ik afhankelijk van. Maar vergis je niet, ik ben ook heel erg afhankelijk van het weer. We hebben de eerste 4 maanden van dit jaar hebben we in Nederland alleen maar regen gehad. Dat betekent dus dat de schilder de ladder niet opgaat. En dat merk ik ook direct. Dus het zit veel dichterbij. En als wij door leuke klimaatverandering constant van dit soort periodes hebben, krijgen we nog een andere uitdaging erbij. En dat weten, ik kan het niet veranderen. Nou, dan zul je daarna moeten handelen.
Nee, je oog niet zo zwaarmoedig. Maar als je, nee, als je dit op een rijtje zet, hoop ik dat we het eind van het interview nog halen.
Ja, ik ben van origine positief ingesteld. Ik denk dat heel veel ondernemers dat zijn. Omdat alles wat niet gaat zoals je wil dat het gaat of anders loopt, daar denk je, oké, maar dan zouden we het zo en zo misschien kunnen proberen.
Is het eigenlijk voor jou belangrijker, gewoon in verhouding, dat die schilder de ladder opgaat? Hè? Dus dat de professional jullie producten koopt of dat ik dat doe als consument?
Allebei. Jullie zijn allebei heel belangrijk.
Allebei heel belangrijk. Ja. Maar aan wie verdien je meer geld?
Jullie zijn gewoon allebei heel belangrijk.
Ja. Ja. Nou goed.
Ja.
Maar je weet toch wel of het vooral die professional is die ervoor zorgt dat er veel verf verkocht wordt, of dat je het van particulieren moet hebben die zo af en toe een muurtje onder.
Er zijn veel particulieren, hè, die zelf schilderen. En de professional die levert ook vaak zijn werk aan woningcorporaties en aan andere bedrijven die dus opdracht geven.
Ja, maar als ik mijn slag wil slaan, dan ga ik naar een bouwmarkt. Vermoedelijk de bouwmarkt die dichter bij mij in de buurt is. En dan moet ik maar hopen dat jullie Wijzo Nol er staat.
Ja.
Volgens mij is dat geen vanzelfsprekendheid.
Nee.
En is die groothandel wat dat betreft een zekerder keuze. Waar ik niet zo snel kom en de professionele schilder wel. Dus moet jij nog een keer goed aan tafel met de Gamma's en de Karwei's en de praktische van deze wereld?
Ik denk dat wij een heel mooi distributienetwerk hebben. We hebben hele mooie klanten, ook in de retail. De professionele markt gaat via de groothandel. De retail gaat heel veel via verfomhang speciaalzaken. Krijg je nog een stuk advies van welke producten moet je gebruiken.
Kun je iedereen aanraden?
Wij hebben wel eens onderzoek gedaan naar de gebruiker van Wijzenol. En die zegt dan ook wel, eigenlijk ga ik dat doen als je echt een beetje weet wat schilderen is. Daar willen we, dan moet je gewoon een beetje kwaliteit. Dus kwaliteit in de pot moet dus ook kwaliteit leveren op het werk wat je doet. Dus dat is de reden waarom wij in die hoek denk ik heel zwaar vertegenwoordigd zijn. We staan overigens wel bij de grootwinkelbedrijf, maar met een wat kleiner assortiment.
Ja, maar is dat niet dan toch belangrijk? En misschien krijg ik bij die speciaalzaak inderdaad beter advies. En ik ben de eerste om toe te geven dat ik dat goed kan gebruiken. Maar er zullen heel veel mensen uit gemak of omdat ze de weg kennen toch denken, nou, daar zullen ze het wel hebben, dus ik ga daarheen.
Ja, dat doen er ook heel veel. Ja, en dan zullen ze af en toe constateren dat bepaalde producten van ons daar niet staan. Ja, dat is de keuze van in dat geval mijn klant of mijn nog niet klant. Die zegt dit wil ik wel en dat wil ik niet.
Maar is voor jullie ook niet van levensbelang dat die grote bouwketens, bouwmarkten zeggen, we gaan ervoor?
Nou, een paar doen dat ook. Ik bedoel, de Kluswijs bijvoorbeeld, daar staan we. Dat is een mooi voorbeeld, denk ik. Dus ze zijn er wel, alleen niet allemaal.
Is het ook zo dat je voor die plek op het schap moet vechten met wel heel erg grote concurrentie, namelijk Akzo Nobel, PPG kan ik me zo voorstellen. En dan ben je natuurlijk een bedrijf dat zijn sporen goed verdiend heeft en ook echt wel gewoon recht van bestaan heeft, al meer dan een eeuw. Maar ja, het zet het allemaal wel in perspectief of je het hebt over een omzet van
Pak een beetje 57 miljoen.
Of de omzet van PPG of Akzo Nobel.
Paar miljarden kan ik beter zeggen, ja. Ja.
Heb je wel eens het idee dat dat een ongelijke strijd is? Of niet?
Akzo en PPG zijn in Nederland de nummer 1 en 2. In omgekeerde volgorde volgens mij. En het zijn natuurlijk op de wereldmarkt de nummers 2 en 3. Dus ja, het is wel een uitdaging. Maar tot nu toe hebben wij het heel goed kunnen doen. Ik denk dat doordat wij veel investeren in innovatie en goede producten en goede ondersteuning, dat wij gewoon recht van spreken hebben om ook een mooie plek in deze markt te hebben in Nederland.
Is het ook wel eens handig als je bijvoorbeeld betrokken bent bij een toonaangevend project? Ik begrijp dat de buitenkant van de libreien natuurlijk in Zwolle geverfd is met Wijzenol verf. Er staan nog wat grotere innovatieprojecten op het programma, ik noem maar iets, een renovatie die steeds duurder wordt. Het Binnenhof, ergens als dat ooit klaar is. Ja, wie weet.
Nou, dat zou natuurlijk de beste verf zijn voor de mooiste klus. Dat lijkt mij ook.
Ja, maar is dat iets waar je ook echt naar zoekt?
Ja, dat zijn wel. Wij moeten ook als verffabrikant actief op zoek naar projecten en in gesprek met. Om te kijken of je daar. Want wij werken ook vaak met adviezen. Dus je geeft een advies voor het object wat behandeld moet worden en hoeveel jaar moet het meegaan en wat voor systemen moeten er dan op. Ja, zo'n binnenhof, ik zou het fantastisch vinden.
Ja, en dus, voor die paar miljard mag het ook wel een paar jaar meegaan, toch?
Nou ja, en dan dat kleine beetje verf, weet je.
Waar hebben we het over?
Ja, waar hebben we het over?
We gaan naar een dilemma, als je wil kiezen, heel graag. De eerste 100% fossielvrije verf komt van Weijen of nee, die eer gaat, vrees ik, toch naar een van onze concurrenten. Wat denk je? Gaat die uit jullie fabriek komen of denk je dat anderen meer tempo kunnen maken?
Oh nee, wij kunnen absoluut tempo maken. Ja, dus als ik dat wil, dan komt die eruit.
Oh, maar ik denk dat je dat wel wil, toch? Marlies van Weijen is hier van Weijen Verf. Want jullie zijn al een heel eind. 99% fossielvrije verf. Eind vorig jaar hebben jullie dat al aangekondigd. Ja. Hij is nog niet te verkrijgen voor consumenten.
Nee.
Hoe ver zijn we inmiddels?
Nee, nou, het is een concept paint. Dat betekent dat, je kent de wereld van de concept car. Van kan je kijken, hoe ziet de eventuele toekomstige auto eruit? Nou, wij dachten, kom, wij gaan eens een concept paint maken. En daar hebben we in COVID zijn we er al mee begonnen, hoor. Dat zijn van die vrijdagmiddag experimenten. Met het lab, hoe ver zouden we nou kunnen komen? Als we kijken naar de grondstoffen die we al kunnen krijgen. Of van eventuele leveranciers die zeggen, joh, willen jullie dit eens uitproberen? Dus daar zijn we mee aan de slag gegaan. En toen hebben we vorig jaar gezegd van, we hebben denk ik iets moois. En dat hebben we concept paint gedoopt. Flower Power is dit de eerste variant. Want ik ben van plan om er nog meer te komen. En eens kijken hoe de markt erop reageert. Omdat als je kijkt naar de toekomst van verf, ik denk als je ook aan wetgeving gaat kijken wat er op ons afkomt, dat wij straks 80% van de grondstoffen die we nu hebben niet meer mogen gebruiken of kunnen gebruiken in de toekomst. Dus moet je een andere manier verf maken. En die gaat ook aan andere eigenschappen meekrijgen. Die hangt bijvoorbeeld anders in de kwast of die wil wat licht vergelend zijn. Nou, laten wij nou eens kijken hoe ver we komen met een fossielvrije muurverf. En eens kijken hoe die doormarkt, hoe dat opgepakt wordt. Dus dat hebben we gedaan. En ja, onwijs leuk. We hadden gelijk een aantal klanten van ons die zeiden... oh, wauw, dat willen we wel eens uitproberen. Want we hadden gezegd, wie wil met ons dit gaan uitproberen? En zo hebben we een van onze klanten die toevallig een project had gekregen... van een opdrachtgever om een deel van de flat die zij moesten renoveren... om die zo CO2-laag mogelijk uit te voeren. Die zeiden, kom maar door. Dus als het goed is er volgens mij vorige week is daarmee geschilderd. Dus ja, zo hebben we dat gedaan.
Zit dat nou ook vast aan aanbestedingen? Ik kan me namelijk voorstellen dat dat een steeds groter element wordt... van de eisen die worden gesteld aan partijen die iets willen. Bijvoorbeeld, je zet een flat schilderen. Dat het dan toch te maken heeft met verduurzaming. Dus dat je je ook goed kwalificeert als je verf kunt aanbieden... waar het niet op stuk loopt.
Dat klopt, ja. Ja, nou zijn we al wel, denk ik, meer dan 15 jaar bezig... met de verduurzaming van ons bedrijf. We waren ooit de eerste B-corp, chemische B-corp in de wereld zelfs. In 2016 al. En wij zijn dus wel heel druk om te kijken... hoe kunnen we nou het totaalbeeld van ons bedrijf en ons product... ja, zo goed mogelijk mee laten gaan met de verduurzaming.
Je bent natuurlijk afhankelijk van de bedrijven met wie jij weer werkt. Met je leveranciers. Ja. Ja. Waar misschien toch af en toe een obstakel zich opdoemt... die het niet voor elkaar krijgen om hun eigen proces volledig te verduurzamen... waardoor ze jou ook geen volledig duurzame verf kunnen garanderen.
Dat heb jij wel goed. Dat noemen ze volgens mij de grondstoftransitie in Den Haag. Maar die gaat te langzaam, echt veel te langzaam. Er wordt heel veel aandacht besteed aan verduurzaming... als het gaat om verwarming van huizen, ketels en weet ik wat allemaal. En ik heb grondstoffen nodig om stappen te zetten. En die krijg ik maar mondjesmaat. Wat ik wel merk is, omdat wij zwaar op innovatie inzetten al heel lang... dat wij ook wel als innovatiepartner gezien worden door bedrijven... ook uit het buitenland, die zeggen... willen jullie eens iets uitproberen wat wij hebben bedacht... Soms hebben we dan wel weer de pech dat dan proberen we dingen uit... en dan zijn we enthousiast en dan besluiten ze toch maar weer... om het van de markt te halen of het sowieso niet op de markt te zetten. Want, nou ja, dan komt er een vaag verhaal. En dat vind ik wel echt een zorgpunt. Als wij met z'n allen, en dan niet alleen voor de verf... verduurzaming willen voor de toekomst... dan moet je ook verduurzaming van de grondstoffen stimuleren.
Wat is eigenlijk die 1% die er in die 99%...
Ja, dat ga ik niet vertellen. Hè? Recept is geheim van de smid.
Maar dat is wel de moeilijkste 1% voor
moeilijk. Dat is een hele lastige.
Anders was je er wel geweest.
Is een hele lastige, maar we zijn er wel naar aan het kijken om dat op te lossen.
Overigens, niet onbelangrijk, de markt moet het natuurlijk ook omarmen. Moet misschien bereid zijn daar ook iets meer voor te betalen?
Nou ja, op dit moment, wij hebben in het pakket wel een lijn met biobased producten. Waaronder ook biobased muurverven. Ja, het probleem is dat voor mij die grondstoffen ook weer duurder zijn. En dat is dan weer een kwestie van schaal natuurlijk. Omdat de leverancier zegt, ik moet maar weinig maken. En er is weinig vraag naar dus daar ga je al. Dus dat proberen we zo goed mogelijk te kanaliseren. Nou ben ik even je vraag kwijt.
Of de markt er ook bereid was iets meer voor te betalen. Dus, of misschien wel iets vaker te verven. Of te accepteren dat de kleur er net wat anders uitziet dan op het blik. Ik noem maar iets, hè?
Ja, nou dat kan. En dat proberen wij zoveel mogelijk gelijk te houden. Maar soms ontkomen wij er ook niet aan om dat te veranderen. En de eigenschappen kunnen veranderen. Wat ik net al zei, als je biobased grondstoffen... die hebben de neiging wat te vergelen, omdat het biologisch materiaal is. En als wij in Nederland een cultuur hebben van wit, witter, witst... dan ik denk wel eens van, stel nou, je hebt een mooie biobased verf op je muur... en als iemand het schilderijtje weghaalt, dan zie je daar iets geligs. Donkervergeling noemen we dat. Dat je niet krijgt van, kijk nou, er zit een plek. Nee, dat je zegt, oh wauw, heb je biobased verf op de muur? Ja, nou, dat.
Dat is wel een hele andere manier van denken, maar niet per se slecht natuurlijk.
Nee.
Wat ik me nog wel afvroeg, ik ben geen specialist... en ik mis ook heus wel eens een nieuwsfeit... maar ik las de afgelopen maanden, zelfs de afgelopen week nog... over een verfbedrijf, verffabrikant, en die gingen op de fles. Volgens mij was het Cover Story, een Fins bedrijf met een Nederlandse afdeling. We hebben een jaar geleden ging het over Raw Pants. Het zijn allemaal start-ups. Een tijdje terug waren dat de lievelingen in de media. Ik geloof dat een van die twee zelfs hier ook wel eens is geweest. Dat lukte toch niet. En die begonnen ook met grootse ambities. We gaan het echt duurzaam doen. Zonder het al te veel over specifiek die bedrijven te hebben. Maar wat is het ingewikkelde? Waarom lukt het soms wel en soms niet, zeker op dit vlak?
Ja, soms beter vroeg met dingen, dat kan. Of soms heb je toch geen rekening mee gehouden met wat de mensen willen. En wij bestaan 108 jaar en we hebben gewoon wel af en toe tijd nodig om dingen te laten beklijven. Dus als jij net bent begonnen, dan heb je geen 10 jaar de tijd om eens even te kijken hoe het loopt. Wat ik met die concept paint heb gedaan, die staat er nu. Tegen de tijd dat wij hem commercieel hebben. Ik hoop echt dat dat gaat lukken. Dan in een iets andere variant natuurlijk. Dan zijn we inmiddels misschien ook alweer 2 jaar verder. Dus dan alles bij elkaar heb je zo 5 jaar erop zitten. En dan begin je nog maar met een klein beetje.
Want
dan
dus als je start-up nog moet je echt heel veel geduld hebben.
Ja, of sommige dingen niet op die manier benaderen. Soms is het te complex, denk ik. Niet alle start-ups. Het idee kan wel goed zijn, of aardig, of nadere aandacht verdienen. Maar niet alle start-ups die even leuk klinken, hebben natuurlijk het eeuwige leven daarna.
Nee, dan familiebedrijven. Dilemma 2, juist. Daar gaan we. Ik neem pas grote beslissingen als de hele familie het ermee eens is. Of ja, puntje bij paaltje, ben ik wel de directeur, dus ik bepaal.
Allebei eigenlijk.
En daarom is het ook een geweldig dilemma. Wat is je keuze? Je mag het achteraf nuanceren.
Ik vind het echt een dilemma. De grote beslissingen neem ik gewoon met de familie erachter. Ja, absoluut. Ja, ik ben ook onderdeel van de familie. Hè?
Maar je moest er wel over nadenken, want ja, je bent directeur of niet?
Ja, precies. Ik ben wel uiteindelijk degene die er verantwoordelijk voor is. Dus ik ben onderdeel van de familie. Dus die beslissingen doen we met elkaar. Dat doe ik ook als aandeelhouder. Zet ik een andere pet op. Dan ga ik daarna als verantwoordelijke zorgen dat dingen uitgevoerd worden.
Maar wat zijn beslissingen waar je toch nog even een serieuze ronde moet maken, waar de familie als geheel over na moet hebben gedacht? En wat zijn beslissingen waarvan je denkt, het is ook mijn werk om dit bedrijf te leiden, dus dat doe ik zelf?
Ik kan in principe alles zelf doen bijna als ik zou willen. Maar ik vind dat gewoon, in een familiebedrijf doe je die dingen graag met elkaar. Grote beslissingen zouden kunnen zijn, ik wil een overname doen. Dat vind ik best wel, dat kan best wel impact hebben.
Weet de familie dat al of ga je dat nu kenbaar maken? Ga je een overname doen?
Dat speelt nu niet. Maar dat zijn beslissingen die zou ik zeker, sterker nog ook in de aanloop van, zou ik lekker bespreken op het familieoverleg aan de keukentafel, zoals we dat altijd noemen. Maar ook bijvoorbeeld als ik opeens een grote investering ga doen, nieuwbouw, of een grote nieuwe machine zou aankopen, die echt heel veel geld kost, dan vind ik dat. Dat doe je met je commissarissen, maar dat doe ik ook met de familie. Oh.
Je bent ook voorzitter van FBNet. Dat is het netwerk van familiebedrijven in Nederland. Ik heb vorige week nog het genoegen gehad om te spreken met de directeur van FBNet. En het kwam toch ook nog even kort aan de orde dat veel familiebedrijven zich enigszins ondergewaardeerd voelen, niet gezien voelen. Geldt dat ook voor Van Weijen of niet?
Nou, ik denk dat hij meer doelde op het fenomeen familiebedrijf. We zijn net als veel bedrijven zijn we gewoon een bedrijf aan de ene kant. Maar we hebben ook dat gekke extraatje van het zijn van een familiebedrijf, waar wat andere eigenschappen bij horen. En dat wordt wel eens heel erg als granted genomen, zeg maar. In de Engelsen zeggen ze dat. Hoe zeg je dat in het Nederlands?
Voor lief genomen?
Ja, voor lief genomen. Wij zijn er altijd. We houden onze mond. We hielden altijd onze mond.
Ja, want we hebben toch UBO-register hebben we inmiddels, waar familiebedrijven zeggen. Had ik het niet mogen noemen?
Natuurlijk had je dat
of
mogen noemen.
Kunnen we ook nog even kort bespreken.
Ja, kan ik ook nog even noemen. Wil ik dat ik ook niet over heb. Nee, maar weet je, dus Ik heb het laatste keer vergeleken met je hebt die discussie binnen de medische hoek, hè, van al die medicijnen en dingen die je hebt bij ziektes, die werden allemaal afgestemd op mannen. En nu komen we dachten, vrouwen hebben andere medicijnen nodig en reageren anders. Gut. Dus het lijkt een beetje of we een beetje de groep zijn waarvan men dacht dat is allemaal hetzelfde en één pot nat. En nu zien we toch dat er ook.
Is het gekke extraatje in jouw woorden, waardoor familiebedrijven toch niet helemaal in de mal passen en waardoor je daar op een andere manier over na zou moeten denken en misschien toch ook andere regels op zou moeten toepassen?
Nou ja, dat is die continuïteitsgedachte. Wij zitten altijd echt flink in op de continuïteit van het bedrijf. De meeste familiebedrijven, hè, en familiebedrijf ben je niet, maar dat word je. Dus als je in fase 1 zit, kan je ook met de kinderen erin opeens zomaar een familiebedrijf worden. Waardoor je toch ook andere beslissingen neemt in het bedrijf. Nou ja, jij vroeg net al, hè, kost dat dan niet heel veel geld als je innoveert? Ik zei ja, maar dat vinden wij leuk en belangrijk. Dus wij besluiten om een deel van het geld wat we verdienen weer door te schuiven naar de innovatie van morgen. Bedrijfsopvolging is er zo eentje van. Wij vinden het fijn dat de familie dan ook betrokken blijft, want die betrokkenheid is altijd heel erg groot. Dus er zitten gewoon mooie kanten aan het familiebedrijf. Er zitten ook wel wat valkuilen, dat geef ik toe. Die gewoon ervoor zorgen dat wij ook ons steentje bijdragen aan een mooie economie.
En waarom ben jij bestuurlijk betrokken bij deze netwerkorganisatie als de zaken die ik noemde, UBO en de BOR-regeling, toch hoofdzakelijk voor rimpels zorgen in plaats voor glimlach?
Ja, ik ben voorzitter zelfs van die club.
Precies.
Oh, dat wist je, ja.
Ja. Nou, maar ja, het klinkt toch een beetje alsof je denkt, praat er nu niet van. Maar ja, je hebt er zelf voor gekozen om dat wel te doen.
Jazeker. Ik heb altijd iets met dat familiebedrijf gehad. Eerlijk gezegd, altijd van jongs af aan al. Toen ik studeerde al. Ik was lid van het eerste uur bij de vereniging. Internationaal ben ik best daarin een beetje actief. Dus ik heb gewoon iets met dat familiebedrijf. Ik vind dat leuk.
Dit was de Top van Nederland met Marlies van Weijen van Weijen Werf. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Peter Hutte, topman van bouwbedrijf Van Wijnen. Zijn kant-en-klare woningen de oplossing voor het woningtekort? Je kunt je abonneren via onze app bnr.nl of de bekende podcastkanalen.
Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.